Gemeente, ouderen en jongeren, hartelijk welkom in deze eredienst. In het bijzonder de gasten die in ons midden zijn en degenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. In deze dienst hoopt u voor te gaan, dominee van der Zwaag. De schriftlezing uit Gods woord is vanochtend uit het Oude Testament, het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 26, de versen 1 tot en met 7 en de versen 19 tot en met 21. Jesaja 26, de versen 1 tot en met 7 en 19 tot en met 21. Een enkele mededeling namens de kerkraad, deze ten aanzien van de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, de Theologische Universiteit. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. En deze zal gehouden worden bij de uitgang. We gaan nu samen zingen ter inleiding van deze dienst uit Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij, de schapen uwe weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En wat er verder volgt in deze psalm. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 89, het eerste en het derde vers, willen we nu met elkaar gaan zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden en uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn redenen. Want ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En ook het derde vers van Psalm 89 willen we met elkaar gaan zingen. 1 en 3. Psalm 119, vers 37. Dat vers dat luidt: uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. We zijn door de Heere geschapen. En waarom zijn we geschapen? Om op deze wereld te leven tot zijn eer. En hoe kunnen we tot zijn eer leven? Als we gehoorzamen aan zijn wetten, instellingen en geboden. En daarom is ook van deze psalmdichter het verlangen: maak mij ook verstandig in uw wetten. En zo leer ik uw geboden en heiligheid. En laat het ook ons verlangen mogen zijn. Psalm 119, vers 37. Nadat we geluisterd hebben naar Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. Hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. De Bijbel gaat open vanmorgen bij het Oude Testament, bij Jesaja 26. En we lezen eerst de eerste zeven versen en dan de versen 19 tot en met 21. Jesaja 26. Daar staat boven de lofzang van de verlosten. Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan. Dat de trouw bewaart. Het is uw vaste voornemen. U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouw op de Heere tot in eeuwigheid. Want de Heere, Heere is een eeuwige rots. Voorzeker, hij haalt ze neer, de bewoners van de hoogte, de hoogverheven stad. Hij vernedert haar, hij werpt haar neer tot de grond toe. Hij stort haar neer tot in het stof. De voet zal haar vertrappen, de voeten van de ellendigen, de voeten van de armen. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. En recht is het spoor dat u voor de rechtvaardige baant. En dan vanaf vers 19. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. Ontwaak en juich u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. En de aarde zal de gestorvene baren. Ga, mijn volk, treed uw kamers binnen. Sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats, om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen. Ze zal haar gedoden niet langer bedekt houden. Tot zover Jesaja 26. Voordat we de boodschap van een gedeelte van het gelezen woord gaan overdenken, willen we eerst samen de Heere bidden en danken. In onze dankzegging willen we verwoorden het feit dat onze zuster Els van Dam weer thuis is uit het ziekenhuis. En we blijven haar en het gezin ook aan de Heere opdragen. Bastiaan van Appeldoorn van de Lucretia van Merkelaan 76 moest maandag een dag worden opgenomen in het ziekenhuis voor een vervolgoperatie. Maar hij is weer thuis en kreeg een hele positieve uitslag. En in de komende weken moet hij verder herstellen. Broeder Kok van de Waterman die onderging in het ziekenhuis in Ede een heupoperatie. En hij is inmiddels weer thuis en het mag heel goed gaan waar we voor dankbaar zijn. En ook zuster Hetty Smit is weer thuis. Ze heeft in de afgelopen weken operatie ondergaan in het ziekenhuis van Utrecht. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Als we tot u komen, Heere, dan mogen we wel bedenken en beseffen dat u een heerlijk God bent. Dat u een groot God bent, die hemel en aarde geschapen heeft, maar die ook alles nog onderhoudt als door uw eigen hand. En dat betekent, Heere, dat we vanmorgen ons ook mogen realiseren dat u ons gedragen hebt. Er ligt weer een week achter ons. Een week waarin velen van ons hun werk mochten doen. Jongeren die naar school zijn geweest. En ieder die zo zijn bezigheden had. We zijn door u gedragen, Heere. En daarom past ons ook aan het begin van ons samen zijn u daarvoor te erkennen. Met dankzegging, met verwondering in ons hart. U heeft ons gedragen, heren. En aan het begin van de afgelopen week mochten we er als Nederlandse volk bij stilstaan dat we al zoveel jaren in vrijheid mogen leven. Dat is niet uit ons, dat is uit u. En ook daarvoor komt u de lof en de eer, de erkenning toe. En tegelijk willen we ook bidden, heren, of u wilt geven dat er onder ons volk ook meer en meer het besef mag komen dat u het bent die ons draagt. En dat het ook zo nodig is om u te dienen en te kennen. Om ons leven te richten naar uw heilzame geboden, die we ook vanmorgen weer mochten horen. Wilt u geven, heren, dat er ook onder ons Nederlandse volk, wat dat betreft behoefte mag komen aan die ware vrijheid. Die ligt in u en in het dienen van u. U heeft ons gedragen. U heeft ons ook verdragen. En als we ons leven van de afgelopen week weer meten naar uw geboden, dan moeten we het erkennen, heren, dat veel van wat we deden, wat we hebben gezegd, wat we hebben gedacht, niet in overeenstemming is met die liefde tot u en met die liefde tot onze medemens. En daarom willen we ook ons verootmoedigen vanmorgen. En willen we vragen om uw genade, om uw gunst, die er toch ook bij u is, heren. U heeft het ons toch in uw woord ook helder betuigd, dat als we onze zonden belijden, dat u getrouw, rechtvaardig bent en dat u ze ons zult vergeven in dat kostbare bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. We zijn vanmorgen samen en we luisteren naar deze dienst mee. En we hebben het woord van u weer open gedaan. En daar gaat het toch eigenlijk altijd weer om. Als we als gemeente samen zijn, dan zijn we rondom uw woord samengekomen. En nu bidden we of dat woord open mag gaan voor ons hart. We zijn verschillende mensen, met verschillende achtergronden. We staan verschillend in het leven. En ook in geestelijk opzicht zijn we verschillende mensen. Maar u weet dat. En wilt u door uw Heilige Geest dat woord openleggen voor ons aller hart, wie we ook zijn, dat we ons aangeraakt en aangesproken mogen weten. En dat het woord ons ook de weg wijst die we hebben te gaan, of de verwachting ook doet ontstaan die we mogen koesteren. Uw Geest, dat we die mogen ervaren. En u wilt ons die toch niet onthouden, heren, als we u daarom smeken. Samen als gemeente willen we heel in het bijzonder uw naam erkennen voor het feit dat onze zuster Els van Dam weer thuis is. En tegelijk dragen we haar en haar gezin ook van harte aan u op. Het valt allemaal niet mee. Het is een zware weg die zij en ook haar gezin moeten gaan. En we bidden, heren, of u kracht wilt blijven geven. We danken u dat we dat ook mogen ervaren. Maar we bidden of u dat blijvend wilt schenken. Zegen de behandeling. Maar zegen ook alles wat op uw zegen wacht. We moeten het ook vol kunnen houden. Wilt u met hen blijven in de komende tijd? We zijn ook dankbaar, heren, dat Bastiaan van Apeldoorn een goede uitslag heeft gekregen toen hij van de week een vervolgoperatie moest ondergaan. En dat bemoedigt, dat geeft vreugd. En we willen dat ook voor u verwoorden. En we willen tegelijk ook bidden of u verder herstel aan Bastiaan geven wilt. Dat hij binnen niet al te lange tijd zijn werk weer kan gaan doen. Het gewone leven weer kan oppakken. We zijn dankbaar dat onze broeder Wim Kok weer thuis is. Hij heeft van de week een heupoperatie moeten ondergaan. U heeft alles wel gemaakt, heren. U zij daarvoor de lof en de eer toegebracht. En wil verder herstel aan hem geven. Gedenk hem, gedenk ook zijn vrouw en ook allen die rondom hem staan, zijn familieleden. Onze zuster Hetty Smit is ook weer thuis. En ze heeft ook een operatie moeten ondergaan. Heren, u weet wat nodig is. Hoe vaak ze al niet geopereerd is. U weet wat nodig is in alle opzichten. We dragen haar en ook haar gezin van harte aan u op. Blijf hen met uw gunst en gena omringen. Wees met allen in ons midden die spanningen hebben. Die zorgen kennen. En dat kan op allerlei terrein zijn. Er zijn er ook onder ons die werkzoekend zijn. En wat kan dat diep ingrijpen als we daarna op zoek zijn en het soms ook zo tegenvalt als we gesolliciteerd hebben. Wilt u ons kracht geven? Wilt u ons leiden, Heren? Wilt u bij ons zijn als we verdriet hebben in ons leven? Als er grote teleurstellingen zijn? Als het op dit moment allemaal zo tegenloopt? We bidden ook voor onze jongeren, Heren, die morgen examen moeten gaan doen. Wat kunnen ze er tegenop zien? Wat een spanning is soms. Maar wilt u hen nabij zijn? Rust geven? En wilt u alles wel maken? We weten ons ook in die dingen toch van u afhankelijk. En zo komen we samen voor uw aangezicht, Heren. Hoor ons bidden. Blijf ons omringen met uw zeeg. En dat alleen op grond van de genade, de ontferming en de liefde en de trouw in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 43 en daarvan het derde, het vierde en ook het vijfde vers. Psalm 43. En dat is een bekende psalm en ook een hele mooie psalm. Een geweldig rijke inhoud. Zend, Heere, uw licht, uw waarheid neder. Breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. En mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? En wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zere welbehagen en hij doet welhaast uw heilzon dagen. Bij de Heere is er altijd licht in de duisternis. Het uitgangspunt is 19e vers van Jesaja 26. Het 19e vers: uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. En de aarde zal de gestorvenen baren. Als we naar deze woorden van de schrift geluisterd hebben, zingen we Psalm 16. En daarvan het zesde vers: gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Gemeente, Pasen. We hebben een paar weken geleden dat weer mogen vieren. Pasen, het is een geweldig heilsfeit. Een keerpunt in de geschiedenis zou ik het vanmorgen willen noemen. Pasen, dat betekent overwinning op de dood, op de machten die aan de dood daar onderworpen zijn, hè? De machten van zonde en van de hel. Pasen, dat wil zeggen, er is iets fundamenteels veranderd. En wat is er dan veranderd? Dat er nu leven mogelijk is. En dat er nu werkelijk leven komen zal. En dat er zelfs straks aan het einde van de tijden een opstanding zal zijn uit de doden. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als ik over een begraafplaats loop, dan deprimeert me dat. En dan denk je, dit is nu wat wij mensen te wachten staat. We moeten alle sterven. En als je een geliefde hebt moeten missen, dan doet het nog meer verdriet. Dan weet je, we hebben voor goed afscheid van elkaar moeten nemen. Althans, hier op aard. En om dan te weten, om dan te horen, om dan vanuit de schriften onderwezen te worden in de opstanding vanuit de doden, dat is toch wel heel bijzonder. Dat is troostvol, dat is bemoedigend, maar het heeft ook iets in zich van, we zijn eigenlijk een beetje verwonderd, want we kunnen er niet bij. Zal dat nu echt gebeuren? Zullen de graven nou straks echt open gaan? Zal de Heere nou werkelijk degenen die hem gediend hebben ook een nieuw lichaam geven om op de nieuwe aarde met hem te leven? Het antwoord is ja. En weet u wat nou zo bijzonder is vanmorgen uit die tekst die we dan met elkaar willen overdenken? Dat is dat we niet alleen dat feit van die wederopstanding daarin mogen tegenkomen, maar dat het ook al in het Oude Testament is. Want we denken, Pasen, Nieuwe Testament, wederopstanding uit de doden, moeten we ook in het Nieuwe Testament zijn? Ja, nee, je kunt ook al in het Oude Testament het een en ander lezen over de wederopstanding uit de doden. En dat bijvoorbeeld hier in Jesaja 26 vers 19. Een wonderlijke tekst. Verwonderlijke tekst ook. Waar we niet bij kunnen. Maar die wel veel verwachting mag geven. En die ook veel troost mag bieden. We willen vanmorgen er samen bij stilstaan. Ik heb als thema gekozen opstaan uit de dood. Opstaan uit de dood. Als we een beetje bekend zijn met de profetieën van Jesaja, en dat neem ik wel aan, dan weten we dat de profeet soms machtige vergezichten heeft mogen schilderen. Vergezichten op de Messias, de komende Heer Jezus Christus. Hè? Ik denk aan het 53ste hoofdstuk, het diepe hoofdstuk. Dat gaat over die knecht die zal lijden, die knecht die voor de vergeving van de zonde zal zorgen. Hè? We kennen toch de woorden ook wel, als een lam zal hij ter slachting worden geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En dan eigenlijk ook die prachtige evangeliebelofte. Hè? Dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem zal zijn. En dat door zijn striemen er ook voor ons genezing zal zijn. Wat is dat toch bijzonder diep. Dat is een machtig vergezicht op de komende Christus. Een vergezicht waarvan wij mogen weten dat het geen vergezicht meer is. We hoeven niet vooruit te kijken daarna. We mogen achterom kijken. En dan mogen we kijken naar dat heilswerk van de Heere Jezus Christus. Waar werkelijk alles in ligt. Vergeving. Vrede. Verzoening. Dat is waar we ook vanmorgen elkaar op mogen wijzen. Op dat machtige heilswerk van de Heere Jezus Christus. We staan erachter. En weet u wat ik nou eigenlijk vanmorgen zou willen zeggen? Laten we er niet alleen achter staan, laten we er ook op staan. En als je wilt vragen wat ik daarmee bedoel, dan wil ik eigenlijk zeggen, zoals je op een fundament gaat staan. Zoals je op vaste grond gaat staan. En dan echt grond onder de voeten krijgt. Laten we zo op dat werk van de Heere Jezus gaan staan. Dat we zeggen, Heere, alleen bij u. Maar in u is ook dat wat ik nodig heb. In u is verzoening. In u is leven. U heeft het alles volbracht. Laten we staan op dat heilswerk van de Heere Jezus Christus. Dat is het enige wat werkelijk grond aan je voeten geeft. Buiten hem is er geen grond onder je voeten te vinden. Over vergezichten gesproken. Jesaja heeft ook al over de nieuwe hemel en over de nieuwe aarde gesproken. En als je zegt, waar lees ik dat? Nou, lees vandaag, of anders van de week, lees nou eens hoofdstuk 65 weer eens door. En vooral vanaf het 17e vers. Want dan zul je het helder verwoord zien. Zie, ik schep, zegt de Heere, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dan komt het. En dan zal aan de vorige dingen niet meer worden gedacht. De vorige dingen. De dingen die nu er nog zijn. De dingen die zoveel verdriet geven. Die spanningen opleveren. Die, om zo te zeggen, de levensvreugde soms zo kunnen wegnemen. Al die vorige dingen, ook de zonde in je leven, ook de gebreken, daar zal niet meer aan worden gedacht, staat er. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ze zullen komen. Een machtig vergezicht, ook al bij de profeet Jesaja. En dat mag ook voor ons nog een vergezicht zijn. Je mag vooruitkijken en laten we dat ook doen. Laat dat ook een stuk verwachting zijn in ons leven en een verlangen in onze harten, dat het anders en beter zal worden, dat er een einde komt aan al die zorg, aan al dat verdriet, aan al die spanning in ons leven dikwijls. Als je het over vergezichten hebt, dan lees je ook vanmorgen een machtig vergezicht bij de profeet Jesaja. Want het gaat, en ik heb het u al even gezegd, het gaat hier over de opstanding uit de doden aan het einde van de wereldgeschiedenis. Uw doden zullen leven. Ze zullen opstaan. Het is bijna, ik zei al, het is bijna niet te begrijpen voor ons. Of misschien moet ik zeggen, het is helemaal niet te begrijpen. Zal dat nu echt gebeuren? Is dat nu waar we ook naar uit mogen zien? Ja, want de Heere zegt het in zijn woord. We lezen het hier al in het Oude Testament. Wonderlijk, al in het Oude Testament. Uw doden zullen leven. Ze zullen opstaan. Jesaja mag een vergezicht schilderen dat dus duizenden jaren omvat. Hij heeft het al over die komende opstanding straks aan het einde van de geschiedenis. Dus hoeveel jaren hij omvat, dat weten we niet. Maar dat het duizenden en duizenden zijn, dat is wel duidelijk. Wat een machtige tekst, wat een geweldig inzicht heeft de Heilige Geest aan zijn kind en knecht Jesaja willen geven. Hij zegt, uw doden zullen leven. En hij zegt ook, ook mijn dood lichaam. Hij sluit zichzelf erbij in. Dat is toch eigenlijk opmerkelijk. Hij is op dat moment nog in het land van de levenden. Maar Jesaja weet, het is de mens gezet te sterven. Hij weet dat hij daar zelf ook onder hoort, onder het geslacht van mensen. Hij weet dat hij zelf ook een eindig mens is wat dat betreft. Hij weet ook van de beperking die God aan zijn leven heeft gegeven. Maar ondanks dat mag hij weten, het zal straks toch ook voor mij tot het leven leiden. Ook mijn dood lichaam zal opstaan. Misschien dat we bij onszelf afvragen waarom Jesaja zo persoonlijk is. Ach, zou dat eigenlijk ook niet iets van de betrokkenheid weergeven die er op dat moment in zijn hart leeft? Dat hij niet maar, om zo te zeggen, een belofte van God doorgeeft, zo van als een postbode die eventjes een brief door de brievenbus doet en de brief heeft afgeleverd. Nee, maar dat hij eigenlijk die boodschap die hij door mag geven, dat hij die mag betrekken ook op zichzelf. En vanuit zijn betrokkenheid dat dan ook mag zeggen, ook mijn doodlichaam, ook ik zal erbij mogen zijn. God zal het aan allen geven die hem mogen vrezen, die in al hun eenvoud en al hun gebrokenheid hun vertrouwen op hem hebben gevestigd. We zullen leven, we zullen straks opstaan uit de dood. Het is voor Jesaja helemaal niet een misschientje. Het is niet zoiets van dat hij daaraan twijfelt of dat nou zal gaan gebeuren. Nee, hij poneert dit hè, met een stuk zekerheid. En dat komt ook in zijn persoonlijke betrokkenheid naar voren. Hè. Een stukje zekerheid. Het zal gebeuren. Ze zullen opstaan. Uw doden zullen leven. Daar kunnen we op aan. Daar kunnen we op staan. Hoe onbegrijpelijk of dat ook klinkt. Hoe moeilijk of we dat met ons verstand ook allemaal kunnen doorgronden. Het zal gebeuren. De zekerheid die is er bij de profeet. En die legt hij hierin ook heel duidelijk in deze tekst. Legt hij die ook bloot. Hij zegt verderop in deze tekst. Ontwaak en juich u die in het stof woont, want u zult leven. Mensen die in het stof wonen, mensen die al gestorven zijn, worden als het ware opgeroepen om al te gaan juichen. Zo zeker is het, zegt hij. Als wij het meemaken dat er op een begrafenis gesproken wordt tegen de gestorvenen, dan zeggen we eigenlijk vinden we dat niet goed. En dat is terecht. Want op een begrafenis hoort er niet tegen de doden gesproken te worden, maar tegen de levenden. En als dat in advertenties gebeurt, dan zeggen we ook van nee, dat is niet de kant die we ermee op moeten. Zo moet dat niet. En dan zou er iemand kunnen zijn die zegt van ja, maar Jesaja die spreekt hier toch tegen gestorvenen. U die in het stof woont, ontwaak en juich. Ja, dat is inderdaad zo. Maar het is niet zo dat hij rechtstreeks zijn woorden tot hen richt. Het is eigenlijk meer een onderstreping van de zekerheid. Het zal gebeuren. Mensen, u die nu in het stof woont, u zou nu eigenlijk al op mogen staan en mogen gaan juichen. Want het zal gebeuren straks. Straks, het zal gebeuren dat u weer zult leven. De dood zal het einde voor u niet zijn. Het zal gebeuren. En waarom zal dit nou gaan gebeuren, gemeente? Want Jesaja kan natuurlijk met de grootste zekerheid bepaalde dingen poneren, maar je moet altijd je afvragen, wat is de grond waarop hij dit nou eigenlijk zo naar voren brengt? Nou, dat lezen we ook in deze tekst, want er staat, want uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. Want, redengevend, hè? Dus de mensen die in het stof wonen mogen juichen, en dan de reden, uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. Het is uw dauw die ervoor zorgen gaat. Het is Gods dauw. Het is Gods werk. Wat is dauw? Nou moet ik dat uitleggen, dat is toch wel duidelijk. Iedereen weet wat dauw is, jij weet het toch ook, hè? Die kleine druppeltjes, hè, die 's morgens vroeg aan de grassprietjes hangen. Hè? Prachtig, hè? Die dauw, die is heel belangrijk. Die dauw, die geeft vocht. En vocht is nodig om werkelijk te kunnen groeien. Nou, dauw doet iets naar voren komen. Uit de aarde voortkomen. Gods dauw zal ervoor zorgen dat de gestorvenen zullen opstaan. Gods dauw. Gods leven wekkende kracht. Dat is wat hier eigenlijk staat. De Heere zal er zelf voor zorgen dat straks over al die dorre graven de kracht van zijn geest gaat blazen. De wind van zijn geest gaat waaien. En dan gaat het gebeuren. Dat staat in het laatste stukje van deze vers. Dan zal de aarde de gestorvenen baren, of als het ware, zoals bij een geboorte ineens het kind uit de moederschoot voortkomt, zo zal uit de moederschoot van de aarde de gestorvenen opstaan. De dauw van God zal daarvoor zorgen. God zorgt daar zelf voor. Dat hangt niet af van mensen. Want dan zou het ook helemaal niet kunnen. Want stel je nou eens voor dat die wederopstanding nou van mensen zou moeten komen, dan zou het duidelijk zijn, dan is het onmogelijk. Maar het komt van de Heere. Uw dauw zal zijn als dauw op jong fris groen. He, zoals ineens, om zo te zeggen, je op een morgen uit het raam kijkt en zegt van, kijk eens hoe of alles groen geworden is. Dat is door die dauw gekomen. Dat heeft de Heere gedaan. Door die dauw. Zo zal straks ook vanuit die dorre aarde leven voortkomen. Onmogelijk? Van Gods kant niet. Verwonderlijk? Ja. Onbegrijpelijk? Ook. Maar we mogen ervan zeker zijn. Het zal gebeuren. Het staat hier ook met zoveel krachten. Ze zullen leven. Ze zullen opstaan. Ze mogen, als ze zouden kunnen, nu al juichen, omdat het gaat gebeuren. Ja, en dan zeggen wij, dat is natuurlijk een prachtige belofte die hier staat in het Oude Testament al. Maar hoe is dat in het Nieuwe Testament? Die belofte in het Nieuwe Testament is niet anders. En ik wil vanmorgen een paar versen aanhalen om dat ook te bewijzen. Toen de Heer Jezus op deze aarde was, toen heeft hij in Johannes 5 over deze dingen gesproken. En toen zei hij, en ik citeer, verwonder u er niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, dat is Gods stem, zullen horen en ze zullen eruit gaan. Johannes 5, lees dat ook maar eens even weer na, vanmiddag of van de week, Johannes 5. En in Johannes 6, dat hoofdstuk dat erop volgt, dan zegt de Heere, dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de Zoon ziet, in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. En dan komt het, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dus de Heere Jezus heeft er heel duidelijk over gesproken. Dat hij zal doen opstaan uit de dood. En om nog één vers uit datzelfde hoofdstuk Johannes 6 ook aan te halen. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En dan weer diezelfde belofte. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dus we hoeven er helemaal geen twijfel over te hebben. De Heere Jezus heeft het met zoveel woorden betuigd. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En ook in de brieven van het Nieuwe Testament kom je hetzelfde tegen. Als je 1 Korinthe 15 doorleest, kom je vanzelf ook op de opstanding van uit de doden. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Het wordt straks anders. Al dat wat in de aarde is gezaaid, omdat het overleden is, het zal weer opstaan uit de moederschoot. En weet u wat dat nou betekent? Dat betekent in de allereerste plaats dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is. Kijk, wij willen dat natuurlijk wel voor waar houden, dat hij een zaligmaker is voor onze zielen. Dat er bij hem vergeving van zonden is. Dat is het evangelie. Natuurlijk, daar willen we niet aan twijfelen. Dat is zo. Maar wat we hier zien, en dat mag ook geloofd worden. Wat we hier zien, dat is dat de Heere niet alleen de zielen van de zijnen redt, maar ook de lichamen. De Heere is een volkomen zaligmaker van de zijnen. En dat betekent dat ook de lichamen van de gelovigen belangrijk zijn. Er is, als ik daar iets van mag zeggen, in de kerkgeschiedenis nogal eens wat onderwaardering geweest van het lichaam. Franciscus van Assisi, waarnaar de huidige paus zich ook vernoemd heeft, die het armoedeideaal heeft voorgeleefd, die was ook heel negatief over zijn eigen lichaam. Die had het over zijn lichaam en die zei dat is broeder ezel. Nou, dat is natuurlijk geen flatteuze benaming van het lichaam, broeder ezel. En ik zal vanmorgen vanaf de kansen maar niet zeggen wat Luther over zijn lichaam heeft gezegd. Want dat is helemaal bar. Maar ze hebben daarmee wel aangegeven dat ook in de kerkgeschiedenis de Griekse filosofie wat dat betreft vaak meer doorwerking heeft gehad dan de schriftuurlijke uitgangspunten. En tegenwoordig maak je het andere weer mee, hè? Dat de lichaamscultuur in onze samenleving zo ontzettend ook bewierookt wordt. Hè. Het gaat alleen maar om het lichaam. Bijna een verafgoding van het lichaam. De schoonheid en de gezondheid, dat is alles, één en al. Daar wordt van alles aan gespendeerd. Mensen besteden meer aandacht aan hun uiterlijk dan aan hun ziel. En mensen investeren vaak meer in de lichaamscultus dan dat ze tijd investeren in het lezen van de schriften en in de boeken die op de schriften zijn gefundeerd. Dat is in onze cultuur aan de hand. De lichaamscultus, belangrijker nog dan de ziel. Want ja, als je sterft, zegt men, is het allemaal voorbij. En tja. Maar de Bijbelse verhouding is in balans. En in de schrift vind je een waardering van de hele mens. Want de Heere heeft ons als mensen geschapen. Hij heeft ons niet als rondlopende zielen geschapen, maar als mensen met ziel en lichaam. Ook het lichaam. En niet alleen maar het lichaam, ook de ziel. En niet alleen maar de ziel, ook het lichaam. De Heere heeft een twee-eenheid geschapen. En dat is een wonderlijk gegeven. En de eerste moet nog geboren worden die ook dat wonder kan verklaren. Hoe of ziel en lichaam met elkaar verhouden. Maar God heeft het geschapen. En ze horen bij elkaar. En God zal ze allebei verlossen. Ziel en lichaam van de zijne. Wat een machtig Bijbels perspectief. Er zal ook een opstanding zijn uit de doden. Zelfs eeuwen in de aarde kan niet verhinderen dat God hen uit de aarde zal doen voortkomen, zoals een kind uit de moederschoot. Want de aarde zal de gestorvenen gaan baren. Hoe zal dat wezen? Hoe zal dat zijn? Zal dat nou hetzelfde lichaam wezen dat we hier op aarde hebben gehad? Ja. God heeft jou geschapen. En u en mij als unieke mens. God gaat geen andere mensen straks op doen staan. Wij mogen opstaan. Ik mag opstaan. Ja. Het zal wel een verheerlijk lichaam zijn. Er zullen geen gebreken meer aan kleven. Niet die handicap waar ik zo mijn leven lang mee heb moeten worstelen. Niet meer die ziekte waar ik zo onder geleden heb. En gelukkig zal ook de dood er niet meer zijn, zodat we niet meer hoeven te zeggen, het is de mens gezet. Iemand schreef, zoals de grote eik niet op dat eikeltje lijkt waaruit hij voortgekomen is, maar er wel degelijk uit voortgekomen is, zo zal ook ons lichaam zijn bij de wederopstanding der doden. Het zal hetzelfde lichaam zijn en toch ook weer anders, verheerlijkt, volkomen. Weet je, als je iets wilt begrijpen van dat opstandingslichaam dat er straks zal zijn, hè, dan moet je naar de opgestane Heere Jezus kijken. En als je in het evangelie dan tegenkomt dat de Heere Jezus soms zomaar ergens is, hè, in het midden van zijn discipelen staat, of zomaar van de ene plek bij de Emmausgangers naar de andere dan is, dan betekent dat er dus kennelijk wel andere dimensies zitten aan dat lichaam. Het was hetzelfde lichaam, met die wonden, die littekenen. Het was toch ook weer anders. Er waren geen gesloten deuren. Er was geen dimensie van plaats meer waar hij aan onderhevig was. Er zal een ander lichaam zijn. Nee, hetzelfde lichaam, maar wel anders. En hoe precies, dat zal de eeuwigheid straks gaan openbaren. De tijd zal komen waarop de aarde de gestorvenen zal gaan baren. En wanneer zal dat nou gaan gebeuren? Wanneer gaat de dauw van God nou de overledenen doen opstaan? Als Jezus wederkomt. Als Pasen tot zijn volkomen doel komt. Pasen is de fundamentele, principiële verandering. Daarna kwam de hemelvaart, toen kwam Pinksteren en straks komt dan de wederkomst. Dan zal wat bij Pasen aan het licht gekomen is, volkomen en eeuwig worden gevestigd. Het koninkrijk van God dat uit licht en uit leven tot in alle einden en tot in alle eeuwen bestaat. Dat koninkrijk dat daaruit bestaat, licht en leven. En wat een dag zal dat toch zijn, hè? Als die lichamen zullen opstaan, als de graven zullen opengaan, als de dood ook, als de zee ook haar doden zal weergeven. Paulus zegt het, het was gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het was gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Wat een dag zal dat toch zijn, de dag van de wederopstanding, de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. En dat mag perspectief bieden. Dat mag verwachting geven. Aan jezelf, ja. Ook met het oog op dierbaren die gestorven zijn. Maar ik moet er wel één ding bij vertellen. In Jesaja 26 gaat het over de heerlijke opstanding van degenen die de Here hebben gekend en gevreesd. En dat komt eigenlijk al naar voren in het eerste stuk van Jesaja 26. We hebben dat ook met elkaar gelezen. En het zal toch eigenlijk ook wel duidelijk zijn geworden. Anders lees je het nog maar eens een keer vanmiddag na. Dat daar in een tegenstelling in het eerste stukje naar voren komt. Van mensen die op de Here vertrouwen. En mensen die in de hoogte wonen. Mensen die in de hoogte wonen zijn mensen die zich nergens wat van aantrekken. Die leven alsof ze zelf koning zijn en die ook geen perspectief hebben. Nou ja, u kent dat. Mensen die in de hoogte wonen, in de hoogverheven stad, daarvan staat in vers 5, die worden terneergeworpen. God stort hen neer in het stof, die hebben geen toekomst. Maar wie op de Here vertrouwt, die zullen volkomen vrede bewaren, vers 3. De poorten zullen opengaan. Ze hebben op de Here vertrouwd. De Here, Here was voor hen een eeuwige rots. Ze zijn door hem gerechtvaardigd. En het pad, vers 7, van die rechtvaardig is helemaal effen. En het spoor is recht. Met andere woorden, zij zullen delen in die gave van de Here. Die genadegave. Door hen niet verdiend, absoluut niet. Maar door de Here uit genade aan hen geschonken. Uw doden zullen leven, de doden van hen die tot de Here hun toevlucht hadden genomen in hun leven. Dat is fundamenteel. Als je niet je toevlucht tot de Here genomen hebt in je leven, zul je dan ook opstaan? Ja, dan zul je ook opstaan. Maar dan zul je niet opstaan ten leven. Dan zul je niet opstaan om op de nieuwe aarde te mogen wonen voor altijd in de nabijheid van de Here. De Heer Jezus heeft in datzelfde hoofdstuk 5, waar ik vanmorgen al naar verwezen heb, heeft hij ook daar het een en ander over gezegd. Mensen die ongehoorzaam waren, zullen opstaan ter verdoemenis. En als je die woorden leest die Jezus spreekt, dan gaat er een rilling over je rug. Dan grijpt het je diep aan, want wat moet dat toch wat zijn als je straks moet opstaan ter verdoemenis. Dat je een nieuw lichaam krijgt om ook met dat nieuwe lichaam voor eeuwig verloren te moeten gaan. De zaligheid is volkomen naar ziel en lichaam. Maar de rampzaligheid is ook volkomen naar de ziel en ook naar het lichaam. Uw doden zullen leven. Het komt erop aan ons vertrouwen te vestigen op hem. Op de Heer. Op zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Die, het is toch Pasen geweest. Dood heeft overwonnen, in wie er vergeving en leven is, zoeken wij het bij hem, dan zullen we het vinden, voor nu en eeuwig. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Het is Pasen geweest en we realiseren ons vaak veel te weinig, heren, dat dat iets fundamenteels veranderd heeft. Het is een, dat moeten we eerlijk erkennen, het is bij ons vaak, het is Pasen geweest en volgend jaar maar weer. Maar als we ons realiseren wat dat betekent, dat u de dood hebt overwonnen, Heere Jezus, dan mogen we ook weten dat er straks een opstanding zal zijn uit de dood. En wat toch opmerkelijk dat we daar ook al vanuit het Oude Testament op gewezen worden. Dat u aan de profeet Jesaja al zo'n vergezicht hebt gegeven door uw geest. En dat hij dat mocht doorgeven. En dat hij erbij betrokken mocht worden, ook persoonlijk. En dat hij het zo helder mocht verwoorden. Uw doden zullen opstaan. Heere, wat een troost biedt dat. En wat een verwachting. Maar wel als we ons vertrouwen op u gevestigd hebben. Want dat is fundamenteel. Dat is ook wel naar voren gekomen vanuit dat gedeelte. En laat dat ook het geheim mogen zijn en steeds meer mogen worden van ons leven. Dat we niet alleen achter uw werk staan, o Heere Jezus, maar dat we erop staan. Als fundament van ons leven. Niets meer zoeken buiten u. En alles alleen in u. Wij danken u, Heere, dat we zo vanmorgen ook rondom uw geopend woord weer een moment als gemeente samen mochten zijn. En we bidden van u of u ons nog verder deze zondag uw zegen wil doen ervaren. Ook als we vanmiddag weer samen zijn. En ook als dan weer het onderwijs van de schriften in ons midden zal worden gegeven. Neem weg wat niet was naar uw wil. En blijf ons aanzien, Heere, in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.